Ja, we zitten hier op nieuwjaarsdag 2017. Dat is een nieuw jaar en het is nog geen eens 11 uur oud hier in Nederland. En ik heb het even uitgerekend. Dat betekent dat we nog 8749 uur te gaan hebben. Ik doe het nu niet uit mijn hoofd, hoor. Ik heb het opgeschreven. Voordat we aan het volgende jaar gaan beginnen, nog 8749 uur waarin van alles kan gebeuren. En gisteren, ik weet niet of jullie daarna gekeken hebben, maar er waren de nodige conferences op televisie. Waarbij onder andere het oude jaar wordt doorgenomen. En dan wordt natuurlijk stilgestaan bij de dingen die niet goed waren. Want ja, die zijn het leukste om aan te halen natuurlijk. Dus de dingen die misgingen. In Europa, in de wereld. En ook natuurlijk vooral in Nederland. En natuurlijk, er is genoeg mis. Dus er valt genoeg te zeggen dan op zo'n conferentie. En eigenlijk is het vreemd dat we nooit zo stilstaan bij dat soort conferenties, bij dingen die goed zijn gegaan. Het is jammer eigenlijk, want die zijn juist de moeite waard om genoemd te worden, zou je zeggen. Maar ja, daar kan je geen lelijke dingen over zeggen natuurlijk. En misschien zijn ze ook wel te gewoon, de goede dingen. Misschien zijn we daar te veel aan gewend, dat we juist de mensen zich richten op de dingen die misgaan. Dus dan blijft er een beeld hangen dat er toch wel heel veel mis is in de wereld. Want daar wordt alle nadruk op gelegd trouwens. Dat gaat in de krant natuurlijk ook zo. Over het algemeen worden in de krant vooral toch de negatieve dingen benoemd. Want kennelijk zijn de positieve dingen te gewoon. Dus daar zijn we aan gewend. Die noemen we niet. We noemen de negatieve dingen. En dan krijg je een beeld dat er toch wel heel veel mis is in de wereld. En dan sta je zo op het rand van het nieuwe jaar. Nou, net over de rand heen dan. 11 uur ongeveer. En dan kijk je naar de toekomst. En dan, ja, dan sta je eigenlijk stil van, ja, wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Je kijkt vooruit. Zou het veranderen in 2017? Of zouden we volgend jaar gewoon dezelfde conferentie nog een keer kunnen herhalen? Dat nog steeds klopt. Zou de wereld in 2017 menselijker worden? Ja, kijk. Wat verwacht je eigenlijk voor 2017? Als je kijkt naar de wereld, ja, dan gaat best wat veranderen. Ik heb begrepen dat we een nieuwe president in de Verenigde Staten krijgen. En de wereld houdt eigenlijk zijn adem in van wat gaat dat betekenen? Maar ja, dat is maar één dingetje. Maar er gebeurt van alles in de wereld. He, als je kijkt naar wat er allemaal in Syrië gebeurt. En er zijn nog zoveel andere plaatsen. We worden iedere week, heb het blaadje hier, worden we eraan herinnerd wat er in de wereld allemaal gebeurt. En hoe is het eigenlijk in Nederland? Dat is wat dichter bij huis. Wat gaat daar allemaal niet veranderen? We hebben verkiezingen dit jaar. Een nieuwe Tweede Kamer, een nieuwe regering. Iedereen die vraagt zich een beetje af. Wat gebeurt er met de PVV, Geert Wilders? Wat betekent dat voor ons land? Eigenlijk klinkt het allemaal nog niet zo heel veelbelovend. Dat menselijke, ja, Dick zegt dat het menselijker wordt. Maar als je dit zo hoort, moet je je dat misschien toch afvragen. Eigenlijk is mijn gevoel dat het allemaal steeds meer polariserend is. Dat mensen steeds meer tegen elkaar worden opgezet. En dat, ja, dat mensen steeds bozer worden op elkaar. En eigenlijk een hele rare tijd. We willen graag vrede. Ik denk dat iedereen dat graag wil. Maar ondertussen laten we ons als mens ook meenemen in de boosheid die er ook is. Ja, dat is Nederland. Maar misschien nog wel veel belangrijker is, wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen situatie volgend jaar? Hoe ziet dat eruit in 2017? De gemiddelde leeftijd hier ligt redelijk hoog. Dus er kan zomaar wat gebeuren in je leven. En daar hoeft je leeftijd niet eens hoog voor te zijn, hoor. Ook als je een lagere leeftijd hebt, kan er best ineens iets gebeuren in je leven. Hè? Maar ik kan me voorstellen, je gezondheid, ja, dat is toch best wel een zorgpunt, hè, voor 2017 misschien. Blijf ik gezond? En als dat geen zorgpunt is, We hebben het net ook al gehoord. Misschien sta je dan wel stil bij je kinderen. Hoe gaat het met mijn kinderen in deze wereld? Mijn kleinkinderen en voor sommigen zelfs achterkleinkinderen. Wat gebeurt er in mijn persoonlijke situatie? Een heleboel vragen. En eigenlijk een heleboel redenen die je bezorgd zouden kunnen maken. Je kan natuurlijk ook naar het volgend jaar kijken en in plaats van te zeggen van wat gaat er veranderen, zou je natuurlijk ook kunnen afvragen van wat ga ik veranderen. En het nieuwe jaar is altijd zo'n moment waarop mensen ook dat gaan doen. Dat heet dan je goede voornemens. Want daarmee zeg je eigenlijk van wat jij wil gaan veranderen in je eigen leven. Want je hebt alleen vat op je eigen leven eigenlijk. En veel mensen nemen zich dan van alles voor het komende jaar. En aan het eind van het jaar, als ze de moed hebben, dan kijken ze van wat er van geworden is. Ik denk dat de meeste mensen daar niet eens meer naartoe komen. En ja, zoals ik net al zei, de meeste mensen hier zijn wel een jaartje ouder. Dus we hebben al de nodige ervaring opgedaan met jaarwisselingen en met goede voornemens. Dus daar word je misschien ook wel wat voorzichtig in dan. Ik heb er nooit zoveel in gezien in die goede voornemens. Dat leidt vaak tot teleurstellingen en zo. Wie heeft er eigenlijk goede voornemens voor het komende jaar? Oh. En dat doe je gewoon elke dag opnieuw. Ja, dat is wel heel praktisch, ja. Komt er iets van terecht soms, Anneke, van die goede voornemens? Ja, dat is wel, het is wel handig wat jij doet. Kleine stapjes. Ik hoorde dat ook zeggen. Ik hoorde een advies op de radio, was dat. Ging over de goede voornemens en dan natuurlijk vooral over mensen die willen stoppen met roken. Hè. Dat is het goede voornemen altijd aan het begin van het jaar. En die zei van, ja, je moet twee dingen doen. Je moet kleine stapjes nemen, haalbare doelen stellen. Nou, dat is wat Anneke doet. En je moet jezelf straffen als je het niet doet. Dus zijn voorbeeld was, je geeft gewoon aan het begin van het jaar geef je 1200 euro aan een vriend. En als je een maand niet gerookt hebt, krijg je 100 euro terug. En dat iedere maand lang. En aan het eind heb je het als het goed weer terugverdiend. Dus eigenlijk is het niet straffen, maar het is belonen. Maar eigenlijk ook een beetje straffen, want je bent het kwijt als je er niet aan houdt. Ja, en zo gaan mensen dan om met hun goede voornemens. Nou, ik ben er dus mee gestopt, want ja, toch aan de andere kant, als je het hebt over een voornemen, dan betekent dat eigenlijk dat je zegt dat je iets wil veranderen. Dat je iets in je persoonlijke leven wil veranderen. En als ik er zo over nadenk, het is natuurlijk niet zo dat ik helemaal niets wil veranderen in mijn persoonlijke leven. Alleen, ja, dat goede voornemen, daar heb ik een beetje een hekel aan. Maar natuurlijk wil ik best wel dingen veranderen in mijn persoonlijke leven. En niet alleen in mijn persoonlijke leven. Ik wil dat er in mijn gezin dingen veranderen. Ik wil, en ik denk dat jullie het allemaal met me eens zijn, dat we dit kopje dank en voorbeden op het blaadje voortaan niet meer nodig hebben. Zou toch wel een stuk fijner zijn. En eigenlijk is dat wat eronder staat, is maar een heel klein stukje van waar we eigenlijk allemaal voor willen bidden en wat we nodig vinden, toch? Ik wil eigenlijk heel graag dat de mensen hier uit de omgeving, hier om ons heen, te weten komen wat wij hier aan het doen zijn. En een beetje gaan begrijpen wat het voor hun persoonlijke leven kan betekenen. Dat ze ons hier weten te vinden. Ik wil graag dat het goed gaat met ons. Dat we dichter bij God komen. Dat we zijn stem beter leren verstaan. Dus natuurlijk wil ik dat de dingen veranderen. En ik denk dat we dat eigenlijk allemaal wel willen. Maar ja, zonder goede voornemens, met andere woorden, zonder de wil om er echt iets aan te doen, gaat er ook niet zomaar iets veranderen. Zal ik daar toch zelf ook iets mee moeten doen? Ik zal dan toch zelf ook wel aan de slag moeten om dingen te veranderen. En, als ik daar zo over nadenk, heel ten mede zo over aan het nadenken, ja, ik wil wel graag dingen veranderen, maar Moet ik niet eerst beginnen met na te denken van wat God eigenlijk wil veranderen? Veranderen in de situatie om ons heen, in de gemeente, de mensen die hier omheen wonen, maar eigenlijk ook in mijn persoonlijke leven. Wat wil God daar eigenlijk veranderen? Wat wil God doen in mijn leven? En wat wil God doen met mijn leven? Hoe zit dat eigenlijk? En dan moet ik denken aan mensen uit de Bijbel. Bijvoorbeeld Maria, of Gideon, of Paulus. Allemaal mensen die een behoorlijke ervaring met God gehad hebben. Maria, die leefde haar leven. Ze was jong. En volgens mij had ze heel goed contact met Jozef. Ze waren van plan om te gaan trouwen. En dat waren hun plannen voor de toekomst. En ze had vast nog allerlei andere ideeën over hoe ze zich wilde ontwikkelen. En toen kwam daar die engel. Zomaar haar leven binnen. Van het ene op het andere moment stond daar een engel. En die ging haar vertellen dat er wat ging veranderen. Haar leven kreeg een behoorlijk andere wending. Want ja, het was een geweldige eer dat zij de moeder van de Messias zou worden. Dat was een enorme verandering. Maar tegelijkertijd, toen Jozef hiervan hoorde, zei hij wel van, ja, ik ga niet hardop roepen dat jij in verwachting bent, maar ik denk dan toch dat onze bewegingen gaan scheiden. Ik weet niet of hij het zo gezegd heeft. Maar goed, zo staat het wel in de Bijbel. Hè? Hij wilde in stilte van haar scheiden. En die stilte was niet naar Maria, die stilte was naar de mensen eromheen. Dus de gevolgen voor haar leven waren nogal fors. Haar hele toekomst, het beeld van haar toekomst, dat was ineens niet meer zo zeker. Het werd anders. En gelukkig, God wist dat ook. En de engel heeft ook een bezoek gebracht aan Jozef. En ja, Jozef bleef bij haar, gelukkig. Omdat hij het goede besluit nam. Hij had natuurlijk ook anders kunnen besluiten. Hij had het heel anders kunnen doen. Maar haar leven werd ineens door het bezoek van de engel toch wel behoorlijk op zijn kop gezet. Het werd anders. En dan Gideon. Ja, we kennen het verhaal van Gideon ook wel. Gideon die was daar bezig in die wijnpers om daar de tarwe te, hoe heet het ook alweer? Ja, nee, te dorsen, precies. Dat hoorde daar niet, maar hij deed het zodat, omdat hij hoopte dat dan de oogst niet gezien zou worden door de Midianieten. Hij wilde de oogst verstoppen. Hij wist niet beter. Dat was de enige oplossing voor hen om dat jaar aan eten te komen. Zorgen dat het eten wat verbouwd is, dat het verstopt blijft, zodat het niet meegenomen kan worden door de vijand. Dus misschien heeft hij aan het begin van het jaar ook een goed voornemen gehad en gedacht van, ik ga proberen de oogst voor onszelf te bewaren. Maar ja, God had andere ideeën. God had hem uitgezocht om het volk te verlossen van de Midianieten. En dat met een hele simpele opdracht. God zei tegen hem, toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Het lijkt de rijdende rechter wel haast, hè? Toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. En vanaf dat moment werd het leven van Gideon eigenlijk totaal overhoop gegooid. Het was, hij kwam in een soort van achtbaan terecht, kan je wel zeggen. Hij moest eerst een einde maken aan de verering van Baal door die gewijde paal omver te halen en te verbranden. En daarna moest hij de strijd aanbinden met de Midianieten. Met een leger van 300 man tegenover een geoefend leger van 135.000 man. We kunnen het ons nog niet voorstellen. Het leven van Gideon, dat was na dat bezoekje van die engel niet meer hetzelfde. Het was totaal anders. En hoe kwam dat? Eigenlijk net als bij Maria. Dat kwam omdat hij inging op datgene wat er tegen hem gezegd werd. Hij ging ermee aan de gang. Het kostte moeite, natuurlijk. Hij had eerst wel wat steun nodig. Met al die proeven die hij nam, hè, met dat vlies dat nat moest worden, of juist niet nat moest worden. Hij zag dat offer wat uit zichzelf ontbrandde. En daarna nog die droom die hij hoorde, toen hij daar tussen de lege plaats van de Midianieten doorliep. God heeft hem gesteund en hem op weg geholpen, maar uiteindelijk, hij moest het wel doen. Hij moest in beweging komen. Nou, denk eens aan Petrus. Petrus die had die nacht waarschijnlijk gevist, want dat was zijn werk. En hij was waarschijnlijk bezig om de netten schoon te maken of zoiets. Gewoon zijn werk aan het doen. En dan loopt Jezus daar langs. En ja, dan was zo mogelijk de opdracht nog korter. Volg mij. Ja. En vanaf dat moment was het leven van Petrus totaal anders. En dat is nooit meer hetzelfde geworden. Drie voorbeelden van mensen die gewoon hun leven leefden. En ongetwijfeld, ja, wel met God bezig waren. Van Maria geloof ik het zeker. En ze hadden een ontmoeting met God. In dit geval kwam God toch naar ze toe, hè? Ze hadden een ontmoeting met God. En hun leven kwam op de kop te staan. En dan vraag ik me zo af. Waarom kiest God nou eigenlijk deze mensen? Het waren toch hele gewone mensen. Er was niks bijzonders. Maria, gewoon een jonge meid. Met vol verwachting, hè, voor haar toekomst. Om met Jozef een gezin te stichten. Ongetwijfeld. Gideon, die voor zijn familie bezig was om te werken. En dat was zijn plek. En Petrus, de visser, die van plan was om nog tot zijn pensioen aan het vissen te blijven. Hele gewone mensen. En ineens kiest God hen uit. Nou, wat in ieder geval hier wel uit blijkt, is dat God niet kijkt naar afkomst. Daar kijkt hij niet naar. Hij kijkt niet naar je opvoeding. Hij kijkt niet naar je ontwikkeling. Hij kijkt niet naar je inkomen. Hij kijkt niet naar je ervaring. Je hoeft zelfs de Bijbel niet helemaal te kennen. Gideon kon hem onmogelijk kennen natuurlijk, hè? Want hij verstond nog niet eens. Dat is allemaal niet nodig. Wat God zoekt, is mensen die bereid zijn. En dat vind ik zo mooi, want hij weet ze te vinden. Hè? Want alle deze drie voorbeelden, ze gaan allemaal in op datgene wat God van ze vraagt. Het kost wat moeite. Ze verwachten het helemaal niet, wat op ze afkomt. Gideon heeft nooit verwacht dat hij het volk van de Midianieten zou moeten bevrijden. Natuurlijk niet. Dan had hij wel wat anders gedaan als daar een dorst zou zijn. Hij had dat nooit verwacht, het overkwam hem. Maar hij was wel bereid. Hij was bereid om uiteindelijk dat te doen wat God aan hem vroeg. Hij had dus geloof. Het was niet zo heel veel geloof. En het geloof werd versterkt door alles wat hij daarna meemaakte met God. Het werd sterker en sterker. Maar het werd uiteindelijk wel zo sterk dat hij het met 300 man durfde op te nemen tegen 135.000 man. Dus voor elke man van zijn leger waren er 400 tegenstanders. Probeer je eens voor te stellen. En hij heeft niemand verloren. Er is niemand van hem verloren gegaan. Toen God hem ervan had overtuigd dat het God was die het vroeg, toen was Gideon bereid om datgene wat God aan hem vroeg ook echt te gaan doen. Ja, laten we eerlijk zijn, hoe belachelijk eigenlijk die vraag ook was die aan hem gesteld werd. Hij was bereid om met God in zee te gaan. En om die vraag van God uit te voeren. Dat God voor Petrus ook. Voor Petrus was het iets makkelijker, vind ik hoor. Want hij had elke dag kunnen zeggen van nou ben ik het zat, ik ga weer vissen. Dus voor Petrus was het in die zin wat makkelijker om dat schip achter te laten dan het voor Gideon was. Want toen Gideon daar stond en toen de kruiken kapot waren, ja, toen moest het echt gebeuren. Maar ook Petrus was bereid om zijn leven overhoop te laten gooien. Ja, en als ik dan naar mezelf kijk, Dan denk ik van ja. Stel je nou eens voor dat er een engel bij mij thuis op bezoek komt. En die engel mij gaat vertellen dat ook mijn leven overhoop gaat. Ben ik daar eigenlijk wel toe bereid? Het ging om bereidheid, hè? Het ging om bereidheid. Ben ik daartoe bereid? Ik weet zeker, als ik het niet ben, dan zal die engel ook niet komen. Maar ben ik er eigenlijk wel toe bereid om mijn leven overhoop te laten gooien? Sta ik er toe dat God een engel naar mij stuurt? Of dat God rechtstreeks tot mij spreekt, of hoe het ook maar gebeurt. En mij een net zo'n onmogelijke opdracht geeft als dat hij aan Gideon gaf. En dan moet ik je heel eerlijk zeggen, als ik dan heel eerlijk ben, dan denk ik van, dat lijkt me nog niet zo makkelijk. Dat durf ik dat wel aan. Hoe zit dat met mijn geloof? He, dat als God je dat vertelt, he, ik mag tegensputteren, he, dat hebben we gezien. Maar wat doe ik dan? Ben ik wel bereid om mijn leven overhoop te laten gooien? En hoe is het eigenlijk met jullie? Ben je bereid om je leven overhoop te laten gooien? Ja, natuurlijk. Jullie hebben de uitvlucht dat je kan zeggen van ja, nee, dat is meer iets voor jonge mensen. Hè? Ik, zoals ik, 60. Een jonkie. Een broekie, ja, precies. Maar misschien moeten we dan toch nog even een stukje lezen uit Exodus. En we hebben, het is zo bekend. Maar goed, ik wil het toch graag voorlezen. Exodus 3. Ja, dat gaat over Mozes, inderdaad. Mozes. In Exodus 3 vanaf vers 1. En dan zie je ook weer hoe mooi dat gaat. Hè? Ik vind het toch heel mooi om het te lezen. Er staat in Exodus 3. Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian, te hoeden. Eens toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods Horeb. Daar verscheen hem de engel des Heren als een vuurvlam, midden uit een braamstruik. Hij keek toe en zie, de braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Mozes nu dacht, laat ik tot dat wonderen verschijnsel gaan bezien waarom de braamstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij het ging bezien, riep God hem uit de braamstruik toe. Mozes, Mozes. En hij antwoordde, hier ben ik. Daarop zei hij, kom niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilige grond. Voorts zeide hij, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. En de Heere zeide, ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Daarom ben ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing, naar de woonplaats van de Canaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten. En nu, zie, het gejammer der Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Ook heb ik gezien hoezeer de Egyptenaren hen verdrukken. Nu dan, ga, ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Tot zover, we weten wel hoe het verder gaat, hè? Ook weer zo'n opdracht. Ik zend u tot Farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. God heeft niet heel veel woorden nodig, hè, om een opdracht te geven. En we weten, hij kreeg die opdracht toen hij 80 was. En dan kan je wel zeggen van, ja, maar ik ben al over de 90. Maar zijn opdracht die ging door tot hij 120 was. En dat weten we ook. Dus ja, volgens mij is nog geen van ons die gezegende leeftijd gepasseerd. Ook hier weer zoekt God een mens. En Mozes, het leek wel of hij eigenlijk niet bereid was, want hij sputterde tegen. Maar uiteindelijk bleek hij wel bereid om Israël 40 jaar te leiden door die verschrikkelijke woestijn heen. Nou, over bereidheid gesproken, hè? Met Gods hulp was hij niet alleen bereid, maar hij was ook in staat om dat te doen. En dat is zo belangrijk. De hulp die God geeft in dit soort situaties, die maakt dingen mogelijk die je zelf niet kunt. Tegenover elke strijder van Gideon 400 tegenstanders, als God er niet was geweest. In Psalm 18 vers 30 staat, met mijn God spring ik over een muur. God zoekt mensen om zich hier in de wereld te openbaren. En gelukkig, het hoeft niet allemaal zo spectaculair te zijn als Mozes of als Gideon. Dat hoeft allemaal niet. Hij zoekt mensen die bereid zijn om zijn wil te doen en zijn liefde te openbaren. En het is me opgevallen dat als God je roept om iets te doen, dan heeft het altijd betrekking op andere mensen. Het heeft altijd betrekking op anderen. Kijk naar Maria. Toen Jezus geboren werd, nou, hij is voor ons allemaal gestorven. Het heeft betrekking gehad. Als Maria er niet was geweest, als Jezus er niet was geweest, dan hadden we daar allemaal last van gehad. Kijk naar Gideon. Door zijn inzet werd het volk Israël bevrijd van die druk van de Midianieten. Trouwens, door zijn inzet werd het volk Israël ook bevrijd van de druk van Baal. Even er gelijk bij. Een heel volk werd bevrijd. Petrus, hij werd later visser van mensen genoemd. Dus het was gericht op andere mensen. Door zijn woorden en zijn geloof heeft Petrus heel veel mensen tot God gebracht. Mozes, een heel volk, heeft hij bevrijd uit de onderdrukking. Hadden ze nou maar gewoon geluisterd, dan had het geen 40 jaar hoeven duren. Dan waren ze in een halfjaartje, misschien zelfs in 3 maanden, waren ze in dat beloofde land geweest. Wonderlijk. Als God een mens inzet, is het altijd gericht op de ander. Om andere mensen te bereiken en te ondersteunen en te helpen. Ja, dat is eigenlijk toch ook onze eigen wens. Dat is toch ook de wens die wij zelf hebben, dat wij graag anderen tegemoet willen komen, willen helpen en ondersteunen. Ik heb dit al van kinds af aan gehoord, dat God mensen wil roepen. En ik was er heel erg bang voor. Want ik dacht van, ja, als God je roept, ja, dan kan je geen nee zeggen. Je mag geen nee zeggen. En dan kreeg je natuurlijk al die verhalen uit de Bijbel. En dan zie je van, ja, nee zeggen is er niet bij. Maar dan zou het zomaar kunnen zijn dat God je roept om zendeling te worden in Malawi of zo. Dat zou kunnen, hè? Of Zuid-Amerika. Nou, we hebben wat mensen die naar Brazilië zijn gegaan. Naar Peru kennen we mensen. Als ik tegen God zeg van, vraag maar en ik zal het doen, dan weet ik niet waar ik terecht kom. Zo dacht ik. Dus het is eigenlijk heel gevaarlijk om God de ruimte te geven, want je weet niet wat er gaat gebeuren. Want dan kan hij dingen aan je vragen die je eigenlijk helemaal niet wil. Waar je eigenlijk niet toe bereid bent. En toen, dat is al heel wat jaren geleden, toen kwamen de oudsten van de gemeente naar mij toe. En die vroegen of ik in de gemeente wilde spreken. En dan moet je dus weten dat toen ik op de middelbare school zat, was ik als de dood voor spreekbeurten. Ik vond het verschrikkelijk. Ik ben er wel voor weggelopen. Ja, jij ook. Het is toch wonderlijk, hè Joop? Toen ik 28 was, toen kwam ik bij de NMB te werken. En dan hoorde erbij dat je afspraken maakte voor een gesprek. Hè. Ik werkte bij de accountsdienst, dus je moest met mensen praten. Dus toen moest ik mensen opbellen en dan een gesprek met ze regelen. Maar ik vond dat zo griezelig. Ik schreef op precies wat ik besproken wilde hebben, zodat ik in ieder geval een speakbriefje had. En dan belde ik, en als de telefoon 3 keer was overgegaan, dacht ik van, oh, ze zijn er niet. Ja, zo ging dat. En dan denk je bij jezelf van, eigenlijk past het helemaal niet bij mij, toen ik 28 was. Dat is toch wonderlijk eigenlijk, hè? En weet je, Ik ben het gewoon leuk gaan vinden om hier te spreken. Ik vind het fijn om te doen. En ik heb ook gemerkt dat het mij voor mijn werk heel veel goed heeft gedaan. Ik vind het leuk om presentaties te geven. Ik had dat van tevoren nooit kunnen bedenken. Zo gaat dat. Dus weet je, God die geeft je de opdracht. En hij zorgt ervoor dat je het kan doen. En je hebt er nog wat aan ook. Dat is toch eigenlijk bijzonder, hè? Dus, ik heb gemerkt, die angst die ik had, als ik God de ruimte geef, de vrijheid geef, is een onterechte angst. Die bestaat helemaal niet. God werkt toch zo helemaal niet? God geeft je niet de dingen te doen die je niet wil. Hij geeft je misschien wel de dingen te doen die je niet kan. En dan helpt hij je om ervoor te zorgen dat je het wel kan. Dan moet je eens kijken wat een voordeel je daar dan van hebt. Het is namelijk zo, God heeft het goede voor met je. Hij wil helemaal je niet dingen laten doen die niet bij je passen. Maar hij weet wel wat er bij je past. En hij zorgt ervoor dat jij de dingen te doen krijgt die bij je passen. Maria, ze heeft er echt, ik ben ervan overtuigd, een moeilijke tijd gehad. Maar ik denk dat ze het nog precies zo zou doen. Gideon, ik geef het je maar te doen. Maar ik weet zeker, hij zou het de volgende keer precies zo hebben gedaan. En misschien zou hij nog wat minder aan God hebben gevraagd om zich te bewijzen. Petrus, we weten hoe het met Petrus verder is gegaan. Hij is nooit gestopt. Hij is verder gegaan op de weg die Jezus hem heeft gewezen. Mozes, hij heeft die 40 jaar toch echt volgemaakt. En zo is het. God zoekt mensen die bereid zijn. En hij zorgt ervoor dat je die dingen kan doen. Maar niet alleen dat, dat je ze ook nog fijn vindt om te doen. Dat ze bij je passen. Dat is toch iets geweldigs. Malawi, hè? Past aardig, hè? Bijzonder, hè? Ja. Het is echt zo, hè? Ja. Dus het is geen groot risico wat je aangaat als je God de ruimte geeft. Maar er gaat iets gebeuren wat je verder kan brengen. En nogmaals, dat is nergens aan gebonden, ook niet aan leeftijd of zo. Je mag je openstellen voor zijn werking in jou en dan gebeurt er iets. En ja, het gaat niet buiten je om. Het is soms best wel eng, maar je mag weten, God vraagt nooit iets onmogelijks, want hij maakt het onmogelijke gewoon mogelijk. Zo simpel is dat. Zo heeft God in Jezus gewerkt en Jezus was bereid om dat te doen wat hij voor ons heeft gedaan. Uiteindelijk zelfs om zijn leven te geven. Ja, ik ben hier begonnen over goede voornemens en ik zei dat ik ze niet had, maar misschien moet ik dat dan nog even bijstellen, die gedachte. Want ik denk toch dat het heel belangrijk is dat er dingen veranderen. Dingen in mijn persoonlijke leven, maar ook dingen in de gemeente, dingen om ons heen. En ik hoef alleen maar God daar ruimte in te geven, dan kan hij dat doen. Ik wil daar best mijn aandeel in leveren, natuurlijk. En misschien vind ik het best wel eng. Maar aan de andere kant, ik heb ook wat positieve ervaringen met God opgedaan. Dus waarom zou ik het nog eng vinden? En ik hoop dat dat ook voor jullie geldt. En als dat zo voor ons allemaal geldt, we zijn hier met 17 mensen. Dat is toch best wel veel. Hè? Als God in 17 mensen hier in Leidschendam zijn gang kan gaan. En zijn wil en zijn woord naar voren kan brengen. Dan is dat. Hè, als je kijkt naar Gideon, dan mag je het zo met 400 vermenigvuldigen. Wat je invloed mag zijn. Als wij als gemeente, hoe klein we dan ook zijn, ons daarvoor openstellen, dan gebeurt er toch wat. Want God weet heus wel wat hij aan jou kwijt kan en wat hij jou mag laten doen. Hij weet het heus wel. Het gaat nooit boven jouw echte vermogens uit. Alleen, misschien zijn Gods gedachten over jouw vermogens wat groter dan jouw eigen gedachten zijn. Dat zou kunnen. En dan gaat hij ze ontwikkelen in je. Dat is toch iets geweldigs. Nou, ik geloof toch dat ik een goed voornemen heb voor het volgend jaar. Amen.
Ja, Heer, ik dank u dat u zo in mensen wil werken. Zo bijzonder, Heer, dat u zich zo bijzonder wil openbaren. En dan niet zodat die mens er zoveel beter van wordt, Heer, maar zodat het uiteindelijk zijn invloed zal hebben op de ander. Dat andere mensen bereikt kunnen worden met de liefde van u. Heer, want uw liefde gaat uit naar ieder mens. En Heer, u wil ieder mens bereiken. En er zijn hier om ons heen nog zoveel mensen die u niet kennen. Heer, ik dank u dat u nooit buiten ons omgaat, Heer. Maar dat u weet wat wij kunnen en wat we niet kunnen, Heer. U biedt het ons aan. U geeft het er gewoon bij. En ik dank u, Heer, dat ik ons daarmee mag zegenen. In Jezus' naam. Amen.